Ezekiel 37 en we zijn bij vers 24. En alhoewel we het nu over de toekomstige lijn hebben met betrekking tot Israël, hebben we dus ook gezien dat er wel degelijk ook een betekenis is voor onze dagen. Daar hoop ik later nog bij stil te staan, maar we trekken deze lijn nu even door. En er staat in vers 24: En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En zij zullen alle tezamen één herder hebben. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Ja, mijn knecht David zal koning zijn. En er wordt dus verwezen naar David. Eerst werd er gezegd dat Israël zijn volk zou zijn. En hier wordt ineens gesproken over David. En van David wordt gezegd dat hij de zoon zou zijn. Dat is in 2 Samuel hoofdstuk 7. Ik zal u tot vader zijn, gij zult mij tot zoon zijn. Daar wordt een vader-zoon relatie naar voren gebracht. Alleen we weten allemaal dat David gestorven is. En zo is het met alle profetieën, dat degene die de profetie uitspreekt, of degene die leidend voorwerp is in de profetie, is meestal niet de uiteindelijke vervulling. En uiteindelijk is het bijvoorbeeld Petrus, die zegt in Handelingen 2, vers 29 en 30, dan zegt hij over de patriarch, over de oudvader David, dat hij gestorven is en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar David was een profeet, staat er dan bij. En hij voorzag en voorzegde dingen over Christus. En vervolgens worden dan de psalmen aangehaald waarin David, de profeet, spreekt over de ware David. Terwijl het in de psalm lijkt over David zelf te gaan. En dat was natuurlijk in zijn leven zo. Maar over de rug van David wordt er gesproken over de ware David. En als je dan bijvoorbeeld in Handelingen 15 komt, Handelingen 15 vers 14 en 16, waar er gesproken wordt over dat de Heer, dat God de heidenen zou bezoeken om een volk te verzamelen voor zijn naam, dan staat er gelijk achter: en daarna zal ik wederkeren om de vervallen tabernakel van David weder op te richten. Handelingen 15 vers 14 en 16. Dat hebben we de vorige keer ook aangehaald. Maar daar verschijnt dan de ware David. En de ware David, in ieder geval degene waar het dus werkelijk over gaat, en degene die blijft, dat is de ware David, hij is degene die dan zal verschijnen. En hij zal vervolgens zijn troon dan innemen in Jeruzalem. En dat laatst ook in Jeremia 3 vers 18, dan zal dat zijn in de toekomst. En dan zal Efraïm dus het stokje weer teruggeven aan de koning, aan de rechtmatige eigenaar van de troon. Nou, mijn knecht David, die wordt ook genoemd in 1 Samuel 19, maar dan is hij de knecht van Saul. Maar hier is hij de knecht van de Heer. Hij was eerst de knecht van Saul, onder de wet dus. Hè. Saul is een type van de wet. Saul, die, ja, zijn naam betekent de eisende. Degene die vraagt, als je het positief uitlegt. Maar als je het negatief zegt, is hij gewoon degene die eist. Gij zult. Saul is ook via het Hebreeuws verbonden aan Sheol. Sheol, en dat is gewoon het dodenrijk. Want we leren vanuit het Nieuwe Testament dat de wet een bediening des doods is. En dat het niet anders kan dat waarin men leeft onder wetten en regels, onder de geboden, opgelegd op het vlees, dat dat leidt tot de dood. Want het vermenigvuldigt de dood, de zonde. En dat is de prikkel des doods. Dat is de wet. En daarom stond Saul tegenover David. Maar David kwam los. Hij verborg zich. En David staat tegenover Saul als genade tegenover de wet. Als nieuwe verbond tegenover het oude verbond. En het is dus logischerwijze wachten op het moment dat Saul gestorven is en dat David zijn koninkrijk zou hebben. Heel die geschiedenis spreekt over deze dingen ook. Prachtig. Ja. En de Heer die kwam uiteindelijk onder de wet. Eigenlijk onder Saul, als knecht van Saul. Galaten 4 staat het, hè. Hij kwam onder de wet. Maar wel om degene te verlossen die onder de wet waren. Nou, in de geschiedenis van David wordt dat allemaal in prachtige plaatjes en figuren uitgebeeld. En leren we dat de Heer dat plan al van tevoren gemaakt heeft en dat hij trouw is aan zijn woord. Nou, als hij in de toekomst zal verschijnen, dan zal hij dus koning zijn. De knecht zal koning zijn. Hij zal zitten in zijn huis. En ja, dat is letterlijk in 2 Samuel 7 gaat het over een tempel die gebouwd wordt. Maar, en dan zou je denken dat gaat over Salomo. Maar daar gaat het ook niet over Salomo, want Salomo is ook gestorven. En zijn koninkrijk was ook niet bestendig. Maar het gaat uiteindelijk over de Christus, die meer is dan Salomo. Nou ja, de knecht zal dus verschijnen. En zij zullen dan wonen, vers 25, in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. Dus dan wordt er nog een knecht naast gezet, mijn knecht Jacob. En die twee worden eigenlijk verbonden aan elkaar. Zodat je weet dat de profetieën die gegeven waren aan Jacob en de zegeningen die gegeven werden aan Jacob, of de erfenis die gegeven werd aan Jacob, dat die samenkomt met die van David. Nou ja, als je dan weer een stap terugneemt, dan komen gewoon de zegeningen van Jacob terecht bij Efraïm, via Jozef. En heeft de knecht David te maken met de zegeningen van Juda. En dat komt samen. Bij elkaar. Want het is één volk onder één hoofd straks. En zij zullen dan wonen in het land. Ja, daarin zullen zij wonen. Vers 25. Zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. Oftewel, zij zullen wonen in de rust. Ze zullen niet verstoord worden. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. Ja, hij heeft het gegeven, staat er. Nou ja, hij heeft het land gegeven aan de knecht, aan zijn knecht Jacob, staat er. Het land Canaan, wat terecht kwam bij Jacob. Maar uiteindelijk weten we dat het dan gaat om heel Israël. Want toen we lazen over Jacob en de zegeningen die hij gaf aan Efraïm, toen werd hij Israël genoemd. Al was het wel via een omweg, hè, trouwens. Misschien kom ik daar ook nog op, maar Jacob die heeft wat hij doorgaf ook via een omweg verkregen, via een lus. Heel letterlijk zelfs, via lus. Hij heeft aan de ene kant iets gekregen waarvan Esau dacht dat het hem toe behoorde, maar vervolgens kreeg hij eigenlijk nog veel meer via een omweg, bij oom Laban. En dat allemaal komt hier samen. Zoals Jacob uiteindelijk een ontmoeting heeft met Esau weer. En dan zegt Esau van, nou, want Jacob is wat huiverig dan, hè, maar dan zegt Esau, nou, de Heer heeft me heel veel gegeven. Het komt uiteindelijk ook met Esau goed. Het komt ook uiteindelijk goed met het Joodse volk. Maar niet onder het oude, maar onder het nieuwe. Het komt uiteindelijk goed met Juda, moet ik dan zeggen. Maar ze zullen één vorst hebben, één hoofd. Want een vorst is een hoofd. En dat is David. Uiteindelijk is het dus Christus zelf. En dat is tot in eeuwigheid. Ad olam in het Hebreeuws. Wij denken vaak alleen maar in tijd. Maar het is ook hier weer sterker. Het kan ook in ruimte zijn. Het is gewoon onbepaald, onbegrensd. En daarmee is het sterker dan slechts voor altijd. Er zal ook niemand anders meer zijn die koning zal zijn. Dus niet alleen het koningschap wordt in stand gehouden, maar ook deze koning zal in stand gehouden worden. En dit volk zal in stand gehouden worden. Er komt niets tussen. Er zal niemand anders zijn. En in vers 26 staat er dan, en ik zal een verbond des vredes met hem maken. Het zal een eeuwig verbond zijn, weer dat olam. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Ja, dat verbond, dat zijn we al een paar keer tegengekomen. In het begin van Ezekiel 37 wordt er gezegd dat hij zijn geest zal geven. Maar dat komt gewoon overeen met dit verbond. De eerste keer dat we het verbond des vredes tegenkomen, dat is in Numeri 25 vers 12. Dat is in de geschiedenis van Pinias. Even eens kijken wat er staat. Nummer 25 vers. Ja, Dat is die geschiedenis waarin Pinias eigenlijk, vanaf vers 7 is dat, het volk verlost door in de tent te gaan. Ja, het is een wat macabere geschiedenis. In de hoerentent. En hij nam een spies in zijn hand. En vers 8 staat, en hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beide, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. En toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Maar ja, ik kan er niet op ingaan, dat zijn allemaal associaties die ik kan krijgen als ik dit weer lees, maar zij worden eigenlijk tot één gemaakt door Pinias. Ze worden beide doorstoken in hun buik. Maar ze worden aan elkaar gereikt, zoals iets wat op de barbecue gaat. Dus de geschiedenis is heel negatief. En zo vind je vele negatieve geschiedenissen, waarin moord en verderf en dood de overhand heeft. Maar op de achtergrond gaat het over eenwording. En dat is niet door Aaron, de uitbeelding van de hoge priester van het oude verbond, maar door Pinias, zijn zoon. En de Pinias, dat is de pe van de Nagash, namelijk de mond van de slang. En dat is niet iets kwaadaardigs, maar dat is gewoon de verhoogde slang die spreekt. Namelijk Christus zelf, die in zijn verheerlijkte, verhoogde posities, volgens Hebreeën hoofdstuk 1, degene is die nu spreekt. Degene die aan de rechterhand der majesteit is in de hoogste hemelen. En die zoon spreekt. En die spreekt over nieuwe dingen en hij maakt één. Zoals die twee houten één worden. Nou, Pinias die maakt hier ook één. Dus negatieve geschiedenis is ook voor een andere keer, maar dat is wat hij doet hier. En wat is het gevolg? Toen sprak vers 10 de Heere tot Mozes zeggende, Pinias, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend. Terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden der zogen, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. En daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En dat is de eerste keer dat het verbond des vredes voorkomt. Maar waar je normaal gesproken afvraagt van wat heeft dit te betekenen, volgt de betekenis vanuit de profetie en de achterliggende gedachte dat het gaat over Christus en zijn werk. En het is eigenlijk dezelfde geschiedenis als in Ezechiël 37. Namelijk dat niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond, hij die twee tot één maakt. Dat Israël verzameld wordt en vergaderd wordt en tot één gemaakt wordt. En zij sterven weliswaar voor het oude. Maar Pinias wordt daardoor gezegend juist. En hem wordt dus het verbond des vredes gegeven. Maar dat is een type van Christus zelf. De sprekende. De middelaar van het nieuwe verbond. Dus het verbond des vredes is het nieuwe verbond. Is in onze dagen niets anders dan het evangelie. Het woord van genade. Namelijk waardoor wij één worden in Christus. Maar dat zal voor heel Israël eenmaal gelden. En de volgende keer dat het voorkomt is in Jozua 9 vers 15. En dat is de geschiedenis van de Gibeonieten. Hier kan ik niet stilstaan bij de details, maar dit is die geschiedenis waarin de Gibeonieten een list verzinnen om zich bij Israël te kunnen voegen. Israël wat onder Jozua het beloofde land inneemt, en dan heb je te maken met die Gibeonieten en die verzinnen dan een list alsof zij van verre komen. En alsof zij wat tekort komen. Ze maken hun schoenen oud, hun wijnfles is leeg enzovoorts, en zij komen dan met die list tot Jozua. En zij vragen dan in vers 15, zij vragen dan om vrede te vragen. Het staat in vers 11, wij zijn uw lieve knechten aan het eind, zo maak nu een verbond met ons. Zij vragen om een verbond. En dan staat er in vers 15, en Jozua maakte vrede met hen. Nou, het staat er niet zo letterlijk, maar het is het vredesverbond. Hij maakte een verbond met hen. En hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zouden. En de overste der vergadering zwoeren Nou ja, en dan komt uiteindelijk de aap uit de mouw, dan blijkt dat ze toch niet van zo verre zijn. Maar dat ze eigenlijk al onderdeel uitmaakten van degene die dichtbij waren. En dan is de vraag van, nou ja, sterven, dat doen we niet. Maar zij worden waterdragers en houthouwers, waterputters en houthouwers. Prachtige geschiedenis, maar dat gaat over onze dagen. Waarin degene die, nou ja, verre leken te zijn, toch nabij komen. En het gaat via een list. Zoals de geschiedenis van Jacob bestaat uit een list. Die erfenis bij Laban. Maar een verbond des vredes wordt er dus gemaakt. Ze krijgen daar deel aan. Nou, en dan voor de volledigheid van Jesaja 54 vers 7. Daar wordt gesproken over de bekering van Israël weer. En daar staat dan vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaan. Zie je, ze waren dood. Ze waren van een gescheiden. Maar met grote ontferming zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. De verborgenheid. De verberging. Maar met een eeuwige goede tierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Want, even kijken hoor. Oh, juist, ja. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van hun komen. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontferming. Dus eenmaal verbergt de Heer zich voor zijn volk, zoals hij zich nu nog steeds verbergt. En er komt oordeel over. Maar er komt ook een moment van verlossing en van ontferming weer. En dan zal het verbond zijns vredes niet wankelen. En dan zal hij dus vrede brengen. En op die vrede wordt nu gewacht. Dat is de werkelijke vrede van Jeruzalem. Maar dat is nu nog niet. Daar wachten we nog op. Nou ja, Ezekiel zelf staat er ook voor mij eigenlijk. Ezekiel 34 vers 25. Dan zijn we weer terug. Want dit hoofdstuk gaat ook over dezelfde zaken. En dat zie je nu eenmaal vaak terug. Dat die hoofdstukken gewoon dezelfde onderwerpen behandelen, alleen met wat andere details, een iets ander plaatje, opdat je helemaal bepaald wordt dat de Heer trouw is aan zijn belofte en dat het van alle kanten klopt. Dat staat in vers 25 van Ezekiel 34. Ik lees vers 24. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn. Precies hetzelfde als Ezekiel 37. In het midden van hen, ik de Heere heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Oftewel, er wordt rust beloofd. Er wordt een zeker bestaan beloofd. Vrede. Geen oorlog. Geen verdeeldheid. En vrede is ook dat er twee partijen tot één gemaakt worden. Nou, daar wachten we nu op. De vrede, de ware vrede, de shalom. En die vrede die komt uiteindelijk onder Christus. De hoge priester van het nieuwe verbond, de koningpriester. Waarbij Melchizedek inderdaad koning van shalom is. Dan staat er, ik ga terug naar Ezekiel 37, vers 27 dan. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot God zijn. En zij zullen mij tot volk zijn. Nou, nu is het denk ik toch al opgevallen dat dit al een paar keer teruggekomen is. Als je het vergelijkt met vers 23, dan zie je dat daar staat dat ook hij hen tot God is en dat zij tot volk zullen zijn. Maar ook hier weer wordt het omgekeerd. Ook weer zo'n subtiliteit, waardoor het een tweevoudige toepassing krijgt. Dus eerst wordt er gezegd in vers 23, of hier wordt gezegd, ik zal hun tot God zijn en zij mij tot volk. Maar in vers 23 staat, zij zullen mij tot volk zijn en ik hun tot God. En het valt normaal gesproken niet op en het maakt voor de betekenis niet uit. Maar het wordt zo ingeklemd. En daarmee wordt er met grote nadruk gewezen op wat daartussen staat. Vanaf vers 24 en 25. En die structuur, dat heet een introversie, maakt verder niet uit, maar dat is een naar binnenkering. Ja, dus vers 23. Zij zullen mij tot volk zijn en ik hun tot God. Vers 27. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Net andersom. En daarmee wijst het naar binnen. Naar wat er in vers 24 en vers 25 staat. Nou, en dat is precies dat nieuwe verbond wat naar voren komt. Maar sterker nog, dat nieuwe verbond wordt ook twee keer genoemd. Uiteindelijk gaat het om het land van die knecht Jacob die genoemd wordt. En dat land van die knecht Jacob wat genoemd wordt, dat wijst niet alleen op de aardse zegeningen van Israël, het land Canaan, maar ook op alles wat Jacob heeft verzameld bij Laban. Daar zit die dubbele toepassing in. En dan gaat het dus niet alleen maar om Canaan of om aardse zegeningen, maar het gaat ook om Bethel, het huis Gods. Dat heeft hij ook namelijk geërfd. Dat hoort bij de belofte van Jacob. Israël heeft een tweevoudige toepassing. Daar kom ik zo op terug. En mijn tabernakel zal erbij zijn. Staat er. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. De tabernakel, dat is het Hebreeuwse woordje Mishkan. Mishkan. En dat is dat vinden we dus altijd als de tabernakel in het Oude Testament. De Mishkan. Dat is die tent. Dat is een tijdelijk huis, hè. Een tempel. Een tempel die je kunt opvouwen en mee kunt nemen vervolgens. Maar het is wel degelijk een echte tempel. En het is ook een lichaam. Via het Nieuwe Testament komen we bij onze aardse tabernakel die verbroken wordt. Het is eigenlijk ook gewoon een tent, een tijdelijke woonplaats. Iets wat we eventjes gebruiken. Want we zijn hier bijwoners en vreemdelingen volgens Petrus. We zijn onderweg. Nou, dat woordje Mishkan, dat komt van het woord Shakan. En dat betekent wonen of verblijven. Maar sterker nog is het op een plaats vaststellen. Het heeft met een positie te maken die men krijgt. En het wordt ook vertaald met de naaste, met de buren. En ik weet niet waar het vandaan komt, niet uit de Bijbel, maar je vindt het ook vaak terug als de Shekina. Ik weet niet of iemand daar wel eens van gehoord heeft. Er is er altijd wel één. Met name in onze Pinksterbroeders kennen dit. De Shekina, want dat wordt gezien als het vehicle, het toestel waarin de Heer zich voor verplaatst. Ja. Ja, de wolk der heerlijkheid. Die wordt de Shekina genoemd. Het woord komt niet in de Bijbel voor, maar het wordt ook in verband gebracht met die heerlijkheid des Heren hier in Ezechiël, die dan verschijnt als iets met dieren, met gerubs, en wat dan ineens opstijgt en verdwijnt in Ezechiël hoofdstuk 10. De heerlijkheid des Heren die voer op en die verdween. Nou, of dat nou wel of niet zo is, ik denk het niet, maar het is in ieder geval een woonplaats. En de Heer woont inderdaad in zijn heerlijkheid. Daar hult hij zich in. En die wolk der heerlijkheid, ja, die bestaat wel, inderdaad. En die wolk der heerlijkheid zal men volgen. Dat klopt. Maar op het moment dat we met Shakan te maken hebben, hebben we te maken met een heiligdom, met een tempel. En de vraag is dan altijd, als we in Ezechiël verkeren, komt er een letterlijke tempel in de toekomst? Verwachten wij dat? En dan denk ik, ja, dat zou best kunnen. Al hebben we zojuist gelezen in Jeremia 3, vers 16, dat er niet meer aan de ark des verbonds gedacht wordt. Toch? Dat zal niet meer opkomen en die zal ook niet meer gemaakt worden. Dus ik, ja, het kan best, maar is het nodig? Dat is de vraag. Wat ik wel weet, en vanuit het Nieuwe Testament, en dan is het helemaal niet moeilijk, is dat ik wel weet dat de gemeente de tempel is. Dat de gemeente het lichaam van Christus is, het huis Gods waarin hij woont, waarin Gods geest woont. En wanneer de Heer zal verschijnen, zal hij met zijn tempel verschijnen, met zijn lichaam. Zijn tabernakel. Dus dat weten we in ieder geval. En als er dan alsnog een letterlijke tempel komt, dan is het slechts, maar ook echt slechts, ter lering. Goed, ter vermaak wil ik niet zeggen, maar het is een schaduw dan nog steeds. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, is het niet meer dan dat. Want de vervulling van wat er in de wet beschreven is, dat is in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond. Het is dus niet nodig. Net zoals het licht van de zon niet meer nodig is, zoals Openbaring daarover spreekt. Want hij zal de stad verlichten, enzovoort. Hij is de vervulling van al die dingen. Maar in de jaren voorafgaand aan de nieuwe schepping kan het best zo zijn dat er een tempel gebouwd wordt. En ja, daar worden wat hoofdstukken in Ezechiël vanaf vers 40, hoofdstuk 40 aangewijs. Wat sterker is, is in ieder geval is dat wij die tempel zijn. En als hij verschijnt, en er staat hier, mijn tabernakel zal met hem zijn, dan moet je niet in de eerste plaats dus denken aan een letterlijke tempel. Dat moet je pas in de tweede plaats doen. In de eerste plaats moet je denken aan zijn lichaam. Als Christus verschijnt, verschijnt hij met de gemeente. Weet gij lieden niet dat gij een tempel zijt van de Heilige Geest, zegt Paulus. Die dingen zou je moeten weten. En dat betekent niks als dat totaal geen rol meer heeft straks, omdat er een letterlijke tempel staat. Dat is belangrijker dus. Nou ja, het is verder ook niet heel belangrijk, maar er wordt soms zo'n nadruk op gelegd. En dan het laatste vers, vers 28. En de heidenen zullen weten dat ik de Heer ben. Yada, weten. Ze zullen het niet alleen met hun verstand weten, van ja, dat weten we, die zit daar. Nee, ze zullen het bekennen, ze zullen het erkennen. En u weet dat als het koninkrijk van Christus openbaar wordt op aarde en als het uitgebreid wordt, zal het uiteindelijk een koninkrijk zijn waar alleen uitsluitend gelovigen zijn. Want de rest zal daaruit verwijderd worden. Dat is hoe Matthäus 4 en 25 daarover spreekt. Het koninkrijk bestaat uit gelovigen. Het volk Israël bestaat uit gelovigen. Nou, en ook deze volken zullen dat bekennen. En dat er nog van alles misgaat in aanloop naar de werkelijke nieuwe schepping, hè? Dus in de, na de 1000 jaar, ja, dat kan. Zolang wij nog te maken hebben met de oude schepping, zal er ook van alles misgaan. Maar uiteindelijk zal er slechts overblijven een nieuwe schepping waarin zijn gerechtigheid woont. Volgens 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 13. En zij zullen dus gemeenschap met hem hebben. En men zal de Heer zoeken. En als je het mij vraagt, zullen ze een van ons tegenkomen. En daarom is het ook zo belangrijk om je te laten opvoeden. Dat je weet wie je bent geworden. Dat je weet wie je bent in Christus. En daarom is het straks belangrijk voor het volk Israël dat zij alsnog weten wat hun positie is. Want zij zullen een aardse priesterlijke positie in gaan nemen als volk. En wij hebben binnen Israël ook weer een bepaalde functie. En het is belangrijk dat we die functies leren verstaan. Maar dat zal in de toekomst zichtbaar worden. En nu hebben we daarmee te maken met de opvoeding, met de training. Nou, we hebben ongeveer nog een half uurtje. En we hebben nu stilgestaan bij de bekering van het volk Israël en het herstel van Israël in de toekomst. Maar wat al een paar keer naar voren is gekomen, is dat er ook een toepassing is met betrekking tot onze dagen. Een dubbele toepassing dus. En dat kwam naar voren doordat bijvoorbeeld Ezechiël 37 vers 16 en 17 herhaald werden. Dus twee houten die kwamen samen. Ze werden één in zijn hand. En vervolgens, wat betekent dit? Wat heeft dit te betekenen. En dan wordt het gewoon herhaald. Hetzelfde plaatje twee keer. En dat wijst altijd op verborgenheid. Helemaal die vraag, hè? Vers 18. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen zeggen, zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen zijn, dat vind je in het Nieuwe Testament ook een aantal keren. Maar ja, dan zegt de Heer, wie oren heeft, die oren of zo. Hè? Het heeft altijd te maken met de verborgenheid, met verborgen zaken, met onze dagen daarin. En we hebben ook gezien dat er een bepaalde structuur hier in deze verse zit, namelijk die introversie. En al die kleine dingen wijzen op dat het niet slechts alleen maar over de toekomst gaat, maar ook over onze dagen. En niet alleen Ezekiel 37, want dat is eigenlijk ook weer een herhaling, hè, van twee profetieën. Tal der door de dood benen en deze twee houten. Dat wijst er dus ook weer op dat het dubbel is. Net zoals Jozef ook vaak trouwens twee keer hetzelfde droomt. Hè. En dan wordt het vaak ook nog twee keer verteld. En het wordt misschien nog een keer herhaald. Dat is precies hetzelfde. En dat heeft ook een dubbele toepassing altijd. Een van de mooiste dingen vind ik bijvoorbeeld Joël 2 vers 28. Laten we dat even opslaan. Daar wordt gesproken over de toekomst. Joël 2. Bekend hoofdstuk over de dag des Heren. Dat hoofdstuk wat begint over met een dag van dikke duisternis en donkerheid. Een dag van benauwdheid. De dag des Heren. Nou ja, ik ga het niet het hele hoofdstuk lezen, maar uiteindelijk komt het ook goed, dan komt er ook herstel. Er staat in Joël 2 wat er allemaal stuk zal gaan en wat er allemaal voor oordeel zal komen, maar vanaf vers 28 staat er daarna, na het oordeel. Er staat, daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, en uw ouden zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En dan vraag je je af, wanneer is dat dan, hè? En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Nou, dan ben ik gelijk in Openbaring. Bloed en vuur en rookpilaren. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Nou, dan weet je dus precies waar je bent. Toch? Dit is het kenmerkende aan het aanbreken van de dag des Heren. En in Openbaring 6 wordt het dus herhaald. Aan het einde van de 70ste week. Dan staat er precies hetzelfde. Dan zal de zon veranderd wordt in duisternis, dan zal de maan veranderen in bloed enzovoorts. Dat is het teken dat de dag des Heren aanbreekt. Maar vervolgens is dat ook het teken dat Israël zich zal bekeren. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Nou ja, op het moment dat dat zal gebeuren, is het wel in benauwdheid. En zij roepen de naam des Heren aan. Ze kunnen geen kant op, zoals het volk Israël in het verleden voor de Schelfzee stond en geen kant op kon. Egyptenaren in je rug. Zo zal het in de toekomst ook zo zijn, maar dan zit er een berg voor. Ze kunnen geen kant meer op. Maar staat er, want of maar, op de berg Sions en Jeruzalem zal ontkoming zijn. En de Heer zal komen. En waar hij in het verleden de zee uit elkaar deed splijten, zal hij in de toekomst de berg doen splijten. Dat is Zacharia hoofdstuk 14. Hè? Die berg, die olijfberg, die zal uit elkaar gehaald worden en er zal ontkoming zijn. Nou, Openbaring hoofdstuk 12 spreekt er ook over. Lees het voor jezelf maar eens na. Het is alleen zo dat in het verleden de zee ook weer terugviel. Het water kwam weer terug en de Egyptenaren kwamen op. In de toekomst zal de berg ook weer dichtklappen. En nou ja, het wordt in Openbaring 12 de slang en het water van de slang genoemd. Maar de legers die Israël zullen achtervolgen, het Joodse volk in de praktijk, zullen omkomen. En ze worden eigenlijk levend begraven. Dat is wat er zal gebeuren. Maar er zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat hij bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Ja, dus dit gaat over de toekomst. De dagen waarin zijn geest wordt uitgestort. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar vervolgens ook het aanbreken van de dag des Heeren. En dan denk je, dat gaat over de toekomst. Maar dan ga ik naar Handelingen 2. Handelingen 2. Dan bevinden wij ons ineens op de Pinksterdag. En wat was de Pinksterdag ook alweer? Oh ja, dat is een vrije dag. Het uitstorten van de Heilige Geest. En er staat in Handelingen 2, ik lees het dan maar even vanaf vers 17 om het niet te lang te maken. Petrus neemt uiteindelijk het woord, hè. Ze vragen zich af, wat is er met hun aan de hand? Zijn ze dronken? En Petrus zegt, nee, dat is niet zo. Maar laat mijn woorden tot u ingaan. Want vers 15, deze zijn niet dronken. Het is nog maar de derde uur, hè. Pas als de vijf in de klok is. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Nou, hebben we gelezen. En ook op mijn dienstknechten enzovoorts zal ik mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven enzovoorts. Daar heb je bloed, vuur en rookdamp weer, rookpilaren. En de zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Het wordt toegepast op onze dagen ineens. En dan blijkt dat de profetie van Joël, als je komt vanuit het Oude Testament, gaat over de toekomst. In de toekomst zal de Heer zijn geest geven, zijn geest uitstorten enzovoort. Dan blijkt dat via het Nieuwe Testament dat er een extra lading wordt gegeven aan de profetie. En dat de profetie ten dele in ieder geval in onze dagen wordt vervuld. En dat is iets wat je moet leren. Dat profetie boven de tijd staat. En dat er dus ook een toepassing is in onze dagen. Want Petrus sprak op die Pinksterdag. En nou ja, ze kregen deel aan die tongen van vuur, maar in de praktijk sprak hij het evangelie. Sprak hij woorden des levens en er kwamen 3000 zielen tot geloof. Dat is wat er gebeurde. De geest werd uitgestort in de praktijk en ze kregen er deel aan en ze profiteerden enzovoort. Dat is vervuld in onze dagen en het was eigenlijk het startschot van de prediking van het evangelie in de praktijk. Het was dus gelaagd op deze profetie. En ik ga ze niet allemaal opzoeken, maar er zijn zoveel voorbeelden verder nog te noemen. Maar een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld dat in Jesaja 61, vers 1 en 2, wordt gesproken over dat de Heere zou verlossen. En dat hij de verbrokenen zou helen. En dat hij de gevangenen zou vrijlaten. En dat het een wel aangename tijd des Heere zou aanbreken. En in Jesaja 61 staat er dan wel bij. En een dag der wraak onze Gods. Net als die dag des Heeren. Er wordt oordeel ook uitgesproken. Maar op het moment dat de Heer Jezus het aanhaalt in Lucas 4, zegt hij, dit is nu de wel aangename tijd. En hij begint te citeren uit Jesaja hoofdstuk 61, maar hij stopt voordat dat woordje dag der wraak genoemd wordt. Hij stopt. En daarmee zegt hij eigenlijk van, dit deel wordt nu vervuld. Daar zitten wat complicaties aan, daar gaan we niet op in. Dit wordt nu vervuld, maar dat andere wacht nog op de toekomst. En zo worden die profetieën dus ineens in een andere dimensie geplaatst. Het is niet slechts lineair in de toekomst, maar het vindt ook in onze dagen plaats. Er zit een dubbele toepassing in. Want in de praktijk zullen zij verlost worden. In de praktijk zullen zij uit de gevangenis gehaald worden. Enzovoort. In de praktijk krijgen zij deel aan het nieuwe verbond. En in de praktijk zal er wraak plaatsvinden. Mij is de wraak toe. Op mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En er zal ook voor het hele volk Israël wraak genomen worden. Maar in onze dagen hebben wij nu te maken met de wel aangename tijd. We hebben te maken met uitstel van oordeel, toch? Het is Petrus die notabene zegt in zijn brief van, nou, het is juist genade. We hebben te maken met de langmoedigheid des Heren, zodat men de tijd en de ruimte krijgt om deel te krijgen aan het evangelie. Maar de dag des Heren zal komen, zegt hij. Zie je, Petrus die begreep die dingen. Of wat dacht je van Jesaja 53, vers 5, hè, over dat schaap wat naar de slachtbank wordt geleid. En dan zegt de ware Jood, van dat gaat over ons. Dat gaat over Israël. En als je dat hoofdstuk leest, dan hebben ze daar ook wel recht toe. Dat gaat ook over Israël en in de toekomst. Maar Petrus die past het gewoon toe op de Heer Jezus Christus en onze dagen. En zo krijgt het een dubbele toepassing. En ik ga expres omwille van de tijd niet naar die dingen toe. Maar vergelijk Jesaja 53 vers 5 met 1 Petrus 2 vers 24. Of wat dacht je van Elia? Wat met Elia? Elia wordt verwacht. Toch? De Joden die verwachten hem nog steeds. Stoeltje erbij. En als je kijkt in Openbaring hoofdstuk 11, hè, iets wat nog in de toekomst zal plaatsvinden, dan verwachten wij twee figuren en die figuren herkennen wij aan hun kenmerk. En het kenmerk van de ene is Openbaring 11 vers 6, namelijk dat hij het kan, de hemel kan doen ophouden met regen. Hij kan droogte veroorzaken. En die ander die kan water in bloed veranderen. Ja, met wie heb je dan te maken? Er waren maar twee figuren in de Bijbel die specifiek die dingen deden. En de een was Mozes en de ander was Elia. En Elia wordt nog steeds verwacht. En zelfs in de dagen van de Heer Jezus was dus de vraag van, ja, wie denken jullie dat ik ben? En de een zei Elia. Wat ze verwachten Elia. En toen zei de Heer, op het moment dat ik de Christus ben, dan is Johannes de Doper Elia. Ik zoek het expres niet op. Maar zoek het gewoon maar eens na. Matthäus 11 vers 14. Matthäus 17 vers 10 en 11. Het gaat over Elia. In de toekomst, maar het wordt toegepast in de dagen van de Heer Jezus. En wat dacht je van al de wonderen van de Heer Jezus? Die hij deed. Blinden die ziende werden. Doven die konden horen weer. Ja, dat spreekt over opstanding. Maar als je de profetie in het Oude Testament leest over die wonderen, dan gaat het over Israël in de toekomst. Maar het wordt toegepast in de dagen van de Heer Jezus. En sterker nog, als je Johannes 20 vers 31 leest, dan staat er dat de Heer die wonderen deed, opdat gij zoudt geloven in de opstanding van Christus. En daarmee spreken die wonderen niet slechts over opstanding, maar ook over het leven van Christus daarna dus. Daar gaat het over uiteindelijk. Nou ja, en de clue is eigenlijk dat je wat er in de toekomst zal gebeuren met Israël niet los moet zien van wat de Heer nu in onze dagen doet. Dat wordt eenmaal met elkaar verbonden. Hij werkt nu nog steeds een plan uit. En zoveel gelovigen die denken dat de Heer nu niks doet. Nou ja, wachten, zoiets. Boven lachen. Maar hij werkt wel degelijk een plan uit om straks dat koninkrijk wat hij nu al aan het bouwen is, te kunnen openbaren. Dus die profetieën, die moeten noodzakelijkerwijs ook in onze dagen toegepast worden. En uitgewerkt worden. Alleen het is een begin daarvan. Nou ja, Israël lijkt anders ook verloren, toch? Ja, als je gewoon plat naar de geschiedenis kijkt, dan denk je, Israël is verloren. De Heer doet niks meer met zijn volk. Hij heeft nu ineens de kerk, zoiets. Hij heeft Israël niet meer nodig. Maar het is niets van dat. Israël lijkt verloren, maar via een omweg, via een verborgenheid, werkt hij nog steeds zijn plan via Israël uit. Alleen niet via Juda, maar via de andere kant, de andere tak. En dat is die omwisseling die we ook in Ezechiël 37 lazen. En om Paulus dan te citeren, alzo zal Israël nog geheel zalig worden. In Romeinen 11. Hij werkt een plan uit en hij doet dat heel bewust. Nou, als we dan kijken naar Ezechiël 37, vers 25 en 26, dan wordt daar dus gesproken over dat verbond des vredes. En dan moeten we dus niet alleen maar denken aan Israël in de toekomst. Maar er is dus ook een toepassing in onze dagen. De gemeente heeft daar nu al deel aan. En als je dus dan denkt aan Joël 2 vers 28. Ik zal in die dagen mijn geest uitgieten over alle vlees enzovoorts. En ze zullen profiteren. Ja, dan is het dus niet gek dat Petrus en de andere apostelen dat uitbeelden door die tongen van vuur en dat zij spreken. Maar wat hij in de praktijk deed was de prediking van het evangelie. En daar hebben wij tot op de dag van vandaag deel aan. Dat is niets anders dan de vervulling van dat nieuwe verbond. En als er dan over dat nieuwe verbond staat in Jeremia 31, laten we daar dan even heen gaan. Jeremia 31. Stilgestaan bij het verbond des vredes. Maar goed, dat werd ook de geest genoemd in Ezechiël 37. Dat wordt ook gewoon het nieuwe verbond genoemd. Dan staat er in Jeremia 31 vers 31. Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Nou ja, dan is de vraag altijd van, is het apart of is het samen? Nou, en het, komend van wat we nu al besproken hebben, weten we dat er een moment zal komen dat het samen zal zijn. Samen. Twee houten die tot één worden. Maar in onze dagen hebben wij te maken met het huis van Israël. En dat is niet naar het verbond dat gemaakt is ten dagen van de uittocht van Egypte, bij de Sinaï. Maar, vers 33, het verbond dat ik na die dagen zou maken met het huis van Israël. Het is vervulling van de belofte aan Efraïm. En ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven enzovoort. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Ja, dit is hetzelfde als wat we lazen in Ezechiël 37. Daar ging het over de toekomst, maar het gaat ook over onze dagen. Nou, hoe kun je dat toch zo stellig zeggen? Nou, laten we naar Hebreeën 8 gaan. Hebreeën, hoofdstuk 8. Waarin we een aantal hoofdstukken al hebben gehad over de weg die Christus is gegaan. De weg van vernedering. Maar vervolgens door de dood heen heeft hij verlost degenen die onder het geweld van de boze waren. Hoofdstuk 2 is dat. En vervolgens wordt er gesproken over de Heer Jezus Christus die geworden is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat is wel onze Heer. En als hij hoge priester is van het nieuwe verbond, hebben wij deel aan het nieuwe verbond. En dus staat er in Hebreeën hoofdstuk 8, ten eerste dat hij priester is. Maar vers 6 staat er over zijn bediening, dat die bediening zoveel meerder uitnemender is en dat hij een betere verbondsmiddelaar is dan Mozes, het welk in betere beloftenissen vervolgens bevestigd is. Dus het nieuwe verbond is meerder dan het oude verbond. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispende, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, en daar wordt Jeremia 31 aangehaald, wat we lazen. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte land te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want, of maar, dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wet in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. En zij zullen niet leren een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder zeggende, ken de Heer. Dus het hoeft niet gezegd te worden, want zij zullen mij alle kennen. Van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal in ongerechtigheid genadig zijn en in zonde en in overtreding zal ik geenszins meer gedenken. Alzo, hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is, is verouderd en naar beide verdwijnen. Nou, en vervolgens krijgen we dan die hoofdstukken waarin de hoge priester ingegaan is in de hemelen en waarin de gelovige van onze dagen opgeroepen wordt om in te gaan in het binnenste heiligdom. En dan is er altijd een groep mensen die zegt, ja, maar de Hebreeënbrief is niet voor ons. Want het gaat over het nieuwe verbond en dat is niet voor ons. Maar dan zeg ik, daar ben ik altijd heel graag klaar mee. Er staat in hoofdstuk 3 vers 1, aan wie deze brief gericht is. Er staat hier om heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn. Aanmerkt, de apostel en hoge priester, onze belijdenis Christus Jezus. Hier vind je de aanhef van de brief, voor zover er een aanhef is. De heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Nou, het is niet heel moeilijk om te laten zien dat wij als gemeente van Christus die heilige broeders zijn. Dat is niet een aparte categorie of Israël in de toekomst. Nee, wij hebben die hemelse roeping. En daarmee wordt het nieuwe verbond van toepassing gebracht op de gemeente in onze dagen. En voor degene die, we hebben nog 5 minuten, voor degene die nog wakker is, moet je nu de verbinding maken met het Oude Testament. Want als het niet met het huis van Juda is in onze dagen, want zij hebben de Messias verworpen, en wij hebben nu te maken met de gemeente, dan moet de gemeente op een of andere wijze verbonden zijn met het andere huis van Israël. En ik ga het ook nog 3 keer zeggen, dus ik zeg het nog een keer. Ik zeg het nu alvast voor de eerste keer. Het betekent niks als de gemeente niet de vervulling is van dat eerstgeboorterecht wat Jozef doorgaf aan Efraïm. Want deze hele brief spreekt over Christus die waarvan gesproken is in de Oud-Testamentische geschriften, vers 1 van hoofdstuk 1, die nu gesteld is tot erfgenaam van alles. Daar is de werkelijke eerstgeborene die de hele schepping geërfd heeft. Hij is de ware vervulling. Er kan niemand anders de werkelijke vervulling zijn van die belofte. Die via Jozef terechtkwamen bij Efraïm. Alleen, we hebben hier te maken met de aardse kant van het verhaal. Op het moment dat het niet het huis van Juda is, maar in onze dagen toch een gemeente gevormd wordt die hemels eerstgeboorterecht heeft, dan moet dat op een of andere wijze de vervulling zijn van de belofte aan Jozef. Nou, dat is precies wat het is. En maak dan niet de fout door te zeggen van, dus is de gemeente Jozef of de 10 stammen of zo. Dat is het. De gemeente bestaat uit gelovigen in Christus Jezus. Uit, in de praktijk, Jood en Heiden. En geloof is de norm om toegelaten te worden. Maar de gemeente wordt wel gevormd in de dagen waarin Juda Lo-Ami is en waarin Efraïm Ami is. En dat is het verschil. En daarin heeft de gemeente dus eerst geboorterecht boven Israël. En in de toekomst zal Juda het stokje overnemen en dan zal het koningschap centraal staan. En dan zal Efraïm zich daar voegen. En dan wordt Israël op deze wijze zalig. Dus, ja, het is eigenlijk heel prachtig. In het verborgene worden de beloften Gods aangaande Israël alsnog vervuld. En waar in Exodus 19 Israël werd geroepen tot een priesterlijk koninkrijk, past Petrus het vervolgens toe op de gemeente en hij zegt tegen de gemeente in 1 Petrus 2 vers 9 dat wij een koninklijk priesterdom zijn. Precies hetzelfde, maar omgedraaid. Weer die omwisseling. En hij heeft het wel degelijk over broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn, want hij zegt in 1 Petrus 1 dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, tot verkrijging van een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u en u die bewaard wordt voor de hemel. Dat is wat Petrus zegt. Lees het maar na in de eerste versen van de eerste Petrusbrief.